Ik wil het vanochtend met jullie hebben over de kracht van genade. En waarom precies dit thema? Dit is niet iets wat ik zomaar wat ik bedacht heb. Dit is, ik geloof wel geestelijk geïnspireerd. Maar wat ik vaak merk is, als wij zo samenkomen, als gemeente zijnde, dat we heel erg op zoek zijn naar van wat wil God nou precies tegen ons zeggen, wat wij mogen doen. Want we willen eigenlijk wel praktisch gaan. We willen erop uitgaan, we willen dingen doen, we willen doen wat in zijn woord staat. Maar wat is precies zijn wil, dat willen we ontdekken. Ik wil jullie vanochtend ook wat vertellen over wat een drijfveer kan zijn om Gods wil te mogen ontdekken. Dus een soort van basis leggen voor meer. Het grappige is, de woorden die ik zo meteen spreek, die volgen een beetje een lijn. Sommigen van jullie weten wel een beetje waar ik vandaan kom. En dat ik een achtergrond heb in de vrijgemaakte kerk. Ondanks dat dat nu wel weer wat minder doorblinkt. Maar ik heb in de tijd dat ik bij de studentenvereniging zat, daar pas ontdekte ik dat schijnbaar was het een typisch gereformeerd ding om altijd je preken in een bepaalde vorm te gieten. En die vorm was dan wel ellende, dan de verlossing en dan de dankbaarheid. Ik heb het zelf nooit echt bewust meegemaakt, maar bij ons werd op een gegeven moment bij de studentenvereniging met de paplepel ingegoten dat we zo moesten speechen. Dus wees gerust, ik ga geen gereformeerde preek houden. Dus het wordt niet zwaarmoedig. Maar het ironische is juist heel grappig. Jullie hebben allemaal wel kunnen zien dat ik vandaag in een wit pak ben. Wat? Oké. Nou, voor de luisteraars thuis, ik ben vanochtend in een wit pak. En normaal gesproken zou ik dit alleen dragen op feesten en partijen. Nou ja, ook wel wat behouden trouwens, maar vooral met gala's. Het grappige is dat als ik dan zo'n thema aanhaal, en ik had het net met jullie over dat oud-gereformeerde en alles, die sprekers komen vaak, en niets tegen hun hoor, maar meestal komen mensen in donkerzwart, helemaal in het zwart, alsof je in rouw gekleed bent. Nou, dit is eigenlijk wel een soort van tegenhanger daarop, van een beetje feestelijke kleding. En daar kom ik zo meteen nog verder op terug. Ik wil met jullie vanochtend de basis van mijn preek daarvoor lezen. Een aantal stukken uit Galaten. En om het heel makkelijk te maken, lees ik uit ieder hoofdstuk een stuk. Ik ga niet met jullie het volledige boek lezen, dan zijn we hier nog wel eventjes. Raad het wel aan om het thuis nog even goed door te lezen. Voordat ik begin, klein stukje context. Het boek Galaten gaat over Paulus die evangeliseerde. Die bracht dus het evangelie aan de mensen te Galatië. Het evangelie van Jezus Christus. Wat gebeurde er? Hij werd achtervolgd door religieuze Joden. En op de plekken waar hij geweest was, daar kwamen zij ook. En die religieuze Joden, die maakten iedereen wijs dat ze wel de wet moesten houden. Dus dat ze onder de wet waren. Dat ze alles moesten doen wat in de wet stond. En dan heb ik het niet alleen over de 10 geboden. Nee, dan heb ik het over alle 613 geboden. Dat is een klein stukje van de context. Allereerst lees ik met jullie Galaten 1. Uit hoofdstuk 1, dus vers 1 tot en met 5. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dan gaan we een stukje verder naar hoofdstuk 2. Uit hoofdstuk 2 lees ik versen 15 tot en met 21. Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bleken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet en voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Gaan we naar hoofdstuk 3. Daarin lees ik vers 9 tot en met 14. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Stukje verder, hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Gaan we naar hoofdstuk 5. Ik lees vers 1 en vers 14 tot en met 26. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. En 14 tot en met 26, heel bekend stuk. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg: wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik u ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en besnijden. En als laatste stukje uit hoofdstuk 6 lees ik versen 14 tot en met 16. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Tot zover de teksten. Een hele hoop, kan ik me voorstellen. En ik wil wel aangeven, het is niet mijn intentie om daar wat uit te gaan plukken, om dingen weg te laten. Leest u het alstublieft thuis nog even rustig na. Gewoon het boek van Galaten. En ziet dan ook wat de Heilige Geest u daar verder nog in wilt zeggen. Lieve broeders en zusters, gered, gerecycled. Ik heb jullie net wat laten zien, ik heb de kinderen wat laten doen. Het ligt hier nog mooi daarvoor. Even dat de kinderen zich wat konden uitleven erop. Die fles, die was gemaakt met een doel. Dat doel was om dat drinken vast te houden. Wij zijn ook gemaakt met een doel. Dat doel was allereerst, en u kunt dat lezen in Genesis 1, om te heersen over de schepping, om voor haar te zorgen, om haar te onderhouden en om samen met God te wandelen. Maar wat er gebeurde, en dan ga ik, weet je, het evangelie in de notendop is het weer, eigenlijk de basis van, in Genesis 3 staat, en dat heb ik ook wel vaker aangehaald, hoe wij vervallen zijn in zonde. Hoe wij een eigen keus gemaakt hebben. En wat er in theorie eigenlijk gebeurde was, we hadden het idee dat we niet gemaakt waren met het doel waarvoor wij onszelf dachten dat we bedoeld waren. Hoe ik dat bedoel is, God had ons in principe, denk aan die fles, gemaakt om dat drinken vast te houden. Maar wij dachten als het ware van nee, wij willen ergens anders voor dienen. Wij willen meer zijn dan alleen datgene wat hoe God ons gemaakt had. En dat is wat er gebeurde. Om ons doel te volbrengen, wat wij dachten wat we wouden worden, moesten we verknipt worden. Wij begingen eigenlijk de zonde als mens zijnde tegen God in. Daardoor dienden we niet meer voor hoe God ons gemaakt had. En wat je dus dan krijgt is dus dat, die fles die helemaal kapot gestampt werd, die verknipt werd en dus uiteindelijk geen drinken meer kan vasthouden. Nou wil het nog wel zo zijn dat zo'n fles nog wel eens gerecycled dus inderdaad kan worden. Maar met ons is iets anders aan de hand. Lieve mensen, wij waren dus dat, wij zijn die kapotte fles, maar God maakt iets anders van ons. Maar om te beginnen wil ik u vragen of u beseft, en dit is niet om u angst aan te praten, echt, ik ga niet daar op die tour op, want normaal gesproken wordt de tweede dood en de hel wordt helemaal niet gesproken over in gemeentes. Dat gaat meer over, wordt meer verteld naar andere mensen, denk aan de fariseeën. Maar wat ik u probeer duidelijk te maken is, waarvan zijn wij nou in de eerste instantie gered? Want u gelooft toch dat u gered bent? Waarvan zijn wij dan gered? In de eerste instantie van de zonde. En u kunt in de Bijbel lezen dat de zonde uiteindelijk leidt tot de dood. Maar wat dat in principe is, is als wij onze eigen gang gaan en ons eigen leven leiden, dan leven wij in zonde, in onreinheid, zijn we niet heilig. God is heilig. Hij wil dat wij bij hem in zijn nabijheid kunnen zijn, maar dat kunnen we niet als wij in de wereld, als wij van de wereld zijn. Dat kunnen wij niet, want dan zijn we onrein. En het enige wat God dan kan doen is van, oké, of totaal afzondering, of hij maakt iets nieuw. En wat er gebeurt is, als wij ons eigen doel dienen en daarmee onrein blijven, dan zijn wij dus niet meer zoals God ons gemaakt heeft, dienen wij daarvoor niet meer. En om heel eerlijk te zijn, en het klinkt misschien echt hartstikke hard, maar dan kan God in principe niets met ons. Maar, en nou komt het mooie dus, en vandaar ook die ellende, verlossing en dankbaarheid, wij hoeven helemaal niet daarin te blijven zitten, maar God maakt ons nieuw. God is begonnen met ons nieuw te maken, door zijn geest te geven. En hij maakt ons een nieuwe schepping. Dit is een van de redenen dat ik dus vandaag in het wit gekleed ben. Is om u te laten zien, ook datgene, wat in Openbaring staat. Van hey, als we doorwandelen tot het eind, op een gegeven moment mogen we nieuwe kleding ontvangen. Witter dan sneeuw. En nou ja, hier zitten wat vlekjes in. Dus ga er maar vanuit dat het nog, dat het wel veel beter is dan dit. Dit is nee. De reden dat ik u probeer duidelijk te maken waarvan wij gered zijn, is nogmaals niet om u angst aan te praten, maar om u het volgende te laten zien. En ik wil het met u als volgende hebben over doordrongen met dankbaarheid. En daarvoor was ook dat tweede beeld. Nogmaals bedankt Martine en Joke dat jullie hiervoor dat wouden laten zien. En dat, dat het allemaal zo vanzelf ging. Dat is mooi om te zien. Wij mogen weten dat we dus genade hebben ontvangen door Jezus. Hij is aan het kruis gegaan voor al onze zonden. Draagt al onze zonden, al onze ongerechtigheden. En hij, door dat wat hij heeft gedaan, worden wij witter dan sneeuw gewassen. Zo net, toen dat hier werd gedemonstreerd, dus van nou ja, dat flesje water. Ik weet niet of het jullie was opgevallen. En het gaat allemaal zo vanzelf, dat is ook het leuke eraan. Werd op Gent dankjewel gezegd. En het is zo vanzelfsprekend, maar het is heel belangrijk. En ik weet nog goed, vroeger, en misschien sommigen van jullie zijn dat ook nog wel geneigd te doen, ook naar kinderen toe, is als ze iets vragen van iemand en dat dan ontvangen, om dan te zeggen, wat zeg je dan? Ja, waarom doen jullie dat? Dat is om een stukje dankbaarheid ook aan te leren. En ondanks dat het in eerste instantie nog niet oprecht gaat, komt dat op een gegeven moment wel. Gaan ze op een gegeven moment wel meer begrijpen wat die dankbaarheid inhoudt. Waarom dan die dankbaarheid? Waarom dat zo belangrijk is? En nou komt het leuke eraan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een beetje lopen sjoemelen hiermee. Maar om het voor jullie wat makkelijker te maken, wil ik jullie 4 V's geven. 4 V's, de vruchten van dankbaarheid. Waarom het nou zo belangrijk is dat we dankbaar zijn. En in dit geval dankbaarheid voor de genade die door Jezus komt. Waarom dat zo belangrijk is. Dus goed opletten. Als u pen en papier heeft, als u het nog niet heeft, pak er even bij. Schrijf alsjeblieft mee. Het leuke is, het zijn 4 V's. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat we er een feestje van gaan maken. Komt-ie. Ik hoop dat iedereen echt klaar zit. Het is bijna bingo. Goed opletten. Er vallen helaas geen prijzen te winnen hoor. De eerste V, en dit is het mooie, er is net al heel veel over gezongen. Dus dat sluit zo mooi aan. De eerste V is vertrouwen. Vertrouwen. En nee, het is ook geen groot dicté der Nederlandse taal. Dus ik laat het Przewalski paard eruit. Oh. Vertrouwen. En vertrouwen is essentieel onderdeel van geloof. Dat geloof en vertrouwen horen bij elkaar trouwens, voordat u denkt dat ik ook nog een G ga geven. Wat gebeurt er namelijk? Als iemand jou iets geeft en je bent er dankbaar voor, dan zul je op een gegeven moment beseffen van diegene die helpt mij. Die geeft wat ik vraag, maar die geeft ook wat goed is. Dus het geeft een stukje vertrouwen, oprechte dankbaarheid. De tweede V, en dit was dus een beetje waar ik lichtelijk mee gesjoemeld heb, maar dat komt omdat ik er een V van wou maken, en anders was het een B. Voorkomend. En het andere woord ervoor was behulpzaam. Dus dat maakt het wat lastig om goede synoniemen te vinden. Dus voorkomend. Wat ik hiermee bedoel is, als jij oprechte dankbaarheid hebt voor iets wat je ontvangen hebt, dan maakt dat je ook meer geneigd om iets terug te doen vanuit je eigen vrije wil. Dus niet van, oh, nou voel ik me schuldig en dan moet ik iets terug doen. Nee, het is juist die vrijheid die je daarin ervaart. Dus voorkomend. De derde V, en ik heb hem eigenlijk al genoemd, is dus die vrijheid. Als je oprecht dankbaar bent, dan geeft het je vrijheid. Dan word je niet krampachtig erin. Nee, het bouwt relatie op. Het geeft vrijheid daarin om goed te handelen. En de laatste V, de vierde V, is vrijgevigheid. Ik zei net al je bent geneigd om ook weer wat voor die ander te doen, als je oprecht dankbaar bent. Maar dat niet alleen, want Je bent ook eerder geneigd om wat naar anderen te doen, die niet eens zozeer jou wat gegeven hebben. Wat ik daarmee bedoel is, voorbeeldje wat ik zelf heb is, ik heb tijden gekend dat het financieel gewoon wat moeilijker was. En dat merk je. En op een gegeven moment heeft God een gebed verhoord, waardoor hij uiteindelijk wel financiële stabiliteit gaf. En daardoor, door die oprechte dankbaarheid die daar vanuit ontstond, was ik ook eerder geneigd om daarvan ook weg te mogen geven. Als je dankbaar bent voor de rijkdommen, voor het onderdak, voor het eten wat je hebt, als je dat beseft, ben je ook eerder geneigd om daarvan weg te geven aan misschien wel mensen die het echt ook daarnaast nodig hebben. Dus nog één keer. Eerste V. Vertrouwen. Tweede V. Voorkomend. Derde V. Vrijheid. En vierde V. Goed zo. Onthoud dat goed. Dit zijn dus de vier vruchten van oprechte dankbaarheid. En die vier vruchten, die komen ook voort vanuit oprechte dankbaarheid voor de genade die door Jezus Christus komt. Hetgene waarvan wij gered zijn, hetgene wat hij dus geeft, dat leidt tot zoveel meer. Nou wil ik jullie allen, en ook deze vraag geldt trouwens ook voor mij hoor, wat doet die genade met mij, met ons? De reden trouwens dat ik ook ons zeg is, een tijd geleden sprak een broeder hier in de gemeente en die noemde iets heel moois over dat er in Joodse kringen was er veel meer de neiging om het over ons te hebben in plaats van over mij, over dat je deel bent van een gemeenschap. Dus laten wij dat nu ook eens zeggen, wat doet die genade met mij en wat doet die genade met ons als gemeente? Denk daarover na. En wat ik hoop, wat er vanuit voorkomt, als we dat gaan beseffen, wat die genade betekent voor ons, dat dan van daaruit ook meer besef komt van, oké, dan wil ik Gods wil ook doen. Niet vanuit het moeten, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Nee, ik wil dit doen. Ik wil hier vanuit weggeven. Dit legt dus onder andere voor ons een basis daarin. Voor Gods wil zoeken en doen. Nogmaals, let goed op wat we net ook gelezen hebben in de brief aan de Galaten. Is, doe dit niet vanuit uzelf. Wij zijn nogal geneigd om zelf te presteren, om zelf proberen goed te doen. Maar de enige echte drijfveer die wij zouden moeten hebben, is dat we verlost zijn door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Niet meer, niet minder. Als we het vanuit onszelf zouden proberen, dan brengt het eerder alleen de vrucht van het vlees voort. En dat is dus ook die grote tegenstrijdigheid die je merkt en die ik al zo vaak heb aangehaald. En ik ga het toch nog een keer zeggen, dat van Galaten 5, de vrucht van het vlees of van de geest. De reden dat ik het ook nu weer wil aanhalen, is omdat ik heel meer aan de levende lijf heb of ondervonden wat dat contrast met zich meebrengt. Een aantal van jullie die wisten dat misschien wel. Ik heb een tijdje geleden ook weer periodes gehad dat het gewoon even niet, dat ik niet goed in mijn vel zat. En wat je daarin merkte, dat verschil, is waar gaat je focus naar uit? Probeer je toch weer vanuit eigen kracht te zoeken. Probeer je toch weer te zoeken naar wat het vlees wil, maar ook naar wat het vlees geeft. Of ga je richten op wat de geest geeft? En dit is wat ik had moeten doen, maar wat ik heb nagelaten toen de tijd. Gelukkig heeft God mij teruggeroepen. Is ik had het gewoon direct aan God moeten geven. En had moeten uitspreken van oké, alles leuk, lief en aardig. Maar daar ga ik me niet op richten. Ik richt me nu op u alleen. En dat is het leuke ook daaraan. Trouwens, als je die genade ontvangt. Of als je dat beseft. En die dankbaarheid die ook echt door je heen gaat. Dan maakt eigenlijk, dan verdwijnt al het negatieve. In de zin van, dan verdwijnt alle schaamte. Dan verdwijnt alle pijn en verdriet. Dan het enige waar je eigenlijk dan toe geroepen voelt, is God te loven en te prijzen. En als het ware iedereen op straat of in de stad of in de winkels aan te spreken over wat hij wel niet voor ons gedaan heeft. Dat klinkt misschien heel raar, maar ja, dat is een drijfveer. Die dankbaarheid. Want ik lees ook zo vaak dingen over van zorg voor de weduwe, zorg voor de wezen, zorg voor de armen, zorg voor de zieken. En soms dan denk ik wel eens van, maar ik doe dat niet. Hoe moet ik dat dan gaan doen? En op dat moment, dan besef ik me van, ik kan dit ook niet zomaar vanuit mezelf gaan doen. Dat is een verkeerde motivatie. Maar Heer, geef dan dat ik een hart krijg zoals u dat heeft. Een hart voor de mens. Want u heeft mij nieuw gemaakt. En dat is een begin. Zometeen wil ik afsluitend gaan bidden. Allereerst. Dus nogmaals, wat ik u nu verteld heb, kort samenvattend, waarvan zijn we gered? Van de zonde die uiteindelijk tot de dood leidt. Yes, daar zijn we dankbaar voor, toch? Tenminste, dat mag u zelf afvragen. Dat ga ik u niet voorleggen. Tweede ding, wat betekent het om dankbaar te zijn? En waar leidt dat toe? De vier, face. Die allemaal, als het goed is, nu weten. Volgende keer ga ik jullie zo ondervragen. Nee, rustig maar. Zal ik niet doen. En als laatste dus, dat die dankbaarheid voor die genade leidt tot Gods wil doen. Gods wil uitdragen. Gods wil ontdekken. Nou, dat is wat ik jullie wil meegeven. Ik ga zo meteen dus afsluitend bidden, maar ik wou dan God om iets vragen en dit is iets waar je zelf een keus voor moet maken of je dat ook aan God wil vragen. Want als je dat doet, dan gaat er ook iets in je leven veranderen. En het is aan jezelf om te zeggen van oké, ik wil dit ook of ik weet het nog niet. Maar zeg dat dan ook eerlijk in je hart tegen God. Ik ga zo meteen vragen of God ook die dankbaarheid in ons hart geeft. Die dankbaarheid in ons legt. En dat we daarin ook echt gaan doen wat Gods wil ons duidelijk maakt. En dat kost je wat. Maar dat levert veel meer op. Laat ik bidden. Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u ons een nieuwe schepping maakt. Dat u bezig bent met ons te redden en help ons ook om door te wandelen tot het eind. Die race uit te lopen. Vader, help ons ook. Help ons ook doordrongen te worden van dankbaarheid. Heer, doordrongen te worden van de vreugde die u geeft door de genade die door Jezus Christus komt. Heer, doe ons dat beseffen, dat wij gered zijn, dat dat zo diep tot ons doordringt, Heer. Heer, dat heel ons hart het uitzingt. Dat heel ons hart verlangt om dicht bij u te zijn en andere mensen ook mee op weg te nemen. Heer, om andere mensen te helpen. Heer, om terug te keren naar het doel waarvoor u ons geroepen hebt. Heilige Geest, geef ons de kracht daarvoor. Werkt u door ons heen, dat we geen daden vanuit ons eigen vlees doen. Heer, maar alleen door uw kracht. Heer, help ons vrij te zijn van het alsmaar moeten. Heer, maar dat we willen. Dat we willen gaan. Dat we willen doen. Heer, geef dat wij ook met een oprecht hart hetzelfde kunnen zeggen als wat Jezus zei. Mijn voedsel is het doen van de wil van de Vader. Heer, help ons ook dan op die manier dat we ons niet geestelijk laten uithongeren, Heer, maar dat we ons daarmee voeden. Dat we gaan, dat we doen. Heer, wij zijn niet alleen kerk om op een zondag hier zo samen te komen. Of te luisteren naar spreker of te zingen, Heer. Heer, maar wij zijn het lichaam van Christus. U hebt ons geroepen tot een nieuw doel. Om terug te keren. Heer, naar waarvoor u ons bedoeld heeft. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus, dat u een voorbeeld heeft nagelaten. Dat we uw voorbeeld zien en dat ook willen doen. En Heilige Geest, nogmaals dank u wel voor de kracht ervoor. Amen.